AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl.
Ja, we nemen deze aflevering remote op, want ik zit lekker thuis met de Roans.
Met de Roans.
Met de Roans, klinkt wat cooler dan een griepje, mannengriepje. Ja. Maar wat zitten we nou? Ik denk 50 meter van elkaar vandaan, zo dichtbij, maar toch zo ver weg.
Nou, wel iets meer dan 50, hè?
Jawel, denk je?
Ja, maar ik voel de afstand is wel groter dan dat.
Ja, oh, ja dat vind ik ook. Ja. Zo voelt het wel. Ja, ja lekker dit, hè? De laatste aflevering van het jaar. Hebben we dit is aflevering 52, we hebben geen week geskipt.
Nee.
In de laatste aflevering gooide bijna dit griepje het spel bijna helemaal om.
Ja, maar je hebt er even een fles whisky in gemieterd.
Ik heb die zoete meuk van vorige week.
Alle bacteriën weg.
Nou ja, er staat wel wat zooi hier om een whiskykastje die zou de griep wel versneld moeten oplossen, ja. In theorie.
Komt hij versneld ook weer terug morgen.
Ja, dat nog eens een keer. Maar goed, we hebben het gewoon gelukt. We zitten gewoon klaar voor de nieuwe aflevering. De laatste aflevering van het jaar alweer, man.
Ja, man.
Is voor jou de tijd niet heel snel gegaan?
Ja, ik zeg altijd omdat ik ouder word dat zo lijkt. Maar ik spreek toch wel mensen van verschillende leeftijden die zeggen het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat.
Jawel.
Ja, ja ik vond het echt een mega snel jaar dit.
Ja, dat klopt wel, ja. Ja.
En ik had niet gedacht van... Ja, natuurlijk had ik wel gedacht dat we het hele jaar de podcast vol zouden houden. Maar ik had niet gedacht dat het zo vanzelf zou gaan.
Ja.
Ik heb geen week gedacht van... niet weer. En dit moet weer. En ik heb geen onderwerp. En mijn vriendin die zegt dan vaak... Ja, dat komt omdat je zoveel lult. Maar... Ja, dat is echt iets voor jou. Moet je een podcast gaan doen. Maar ja... Dus nee, het is voorbij gevlogen. We staan alweer aan de vooravond van het nieuwe jaar.
Ja, 100 afleveringen die erop zitten met de vrienden van de show erbij.
Ja,
100 dus en nog meer dan 100 te gaan voor volgend jaar. Want we gaan natuurlijk best wel wat dingetjes doen met de nieuwe platform.
Ja.
Dus maar voordat we daar zijn, dit jaar is nog niet afgesloten.
Nee.
We hebben het is eigenlijk een soort vooruitblik, hè? Het vooruitblik op 2024 wordt dit.
Ja, ja. Nou. En een klein beetje ook terugblikken.
Ja, oké. Okay. Heel klein beetje terugblik. Want jij wilt natuurlijk nog even aantonen hoe goed de performance was van dit jaar. Hey, ik snap het.
Tuurlijk. Jij wilt daar niet over hebben.
Ik wil zo snel mogelijk door naar volgend jaar.
Teller op nul.
Maar vertel, hoe gaan we dit aanpakken? Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag?
Hey, gewoon eventjes sowieso even de portfolio's doornemen. En daarbij heb ik ook even een overzichtje gemaakt. Omdat er wat dingen waren opgevallen in verband met het afgelopen jaar. Misschien wat inzichten. Geen idee, maar voor mezelf waren dat wat inzichten. En even kijken hoe toch ons idee is over hoe het afgelopen jaar nou eigenlijk was. Wat een beetje het thema was. Wat een beetje het gevoel was wat we erbij aan overgehouden hebben. Omdat we natuurlijk ook aan het begin van dit jaar vooruit hebben geblikt.
Mm-hmm.
Met heel wat verwachtingen en toch nog een beetje, hoe noem je dat? Shaky legs. Omdat we net uit 2022 kwamen. Mm-hmm. Veel ongeloof misschien ook. En daarna gaan we even vooruitblikken. Even de kristallen, hoe noem je dat? De glazen bol erbij halen. En een beetje onze verwachtingen schetsen. Niet dat natuurlijk, want elke voorspeller is zoveel waard als in astrologie gaan geloven wat je moet eten op die dag. Maar het is qua verwachtingen is natuurlijk wel waar je je beleggingsbeslissing op wil baseren. En zeker omdat ik zelf hou van het schetsen van waarschijnlijkheden, niet van garanties. Maar als je er toch een base case moet maken voor het jaar wat er komt, dat is hoe je jezelf positioneert. En daar kunnen we even wat over zeggen, wat onze verwachtingen zijn.
Ja, ja. En dan hebben we 5 stappen voor zelfs. Hè? Want we bouwen een beetje op deze aflevering. Ik hoor dat er van goede podcastmakers dat je mensen moet teasen wat er allemaal aan zit te komen.
Podcastmakers, zijn we dat?
Ja, zeker. Ja. Nou, ik noem mezelf liever podcastmaker dan influencer. Als ik die term ooit hoor.
Man. Liever niet.
Geldverliezers. Nee, maar we gaan er 5 stappen gaan we er doorheen. Hè? Wat speelt er allemaal in 2024 qua maakomstandigheden ook? Iets waar jij met name ook altijd wel uitgebreid naar kijkt, denk ik. Wat denken wij wat de grootste kanshebbers zijn op outperformance? Dat vinden mensen natuurlijk altijd leuk om te horen, denk ik.
Ja.
Hoe denken wij dat het jaar gaat verlopen? Wordt het 1 race naar de top of wordt het shaky? Of hoe gaan we dat zien? Dan van welke asset on portfolio verwachten wij het meeste het komende jaar? Jij zei vorig jaar Bitcoin, ik lach je bijna uit. Nou, ik durf niet meer nee te zeggen.
Ja. Verdomme. Lucky guess.
Lucky guess. En natuurlijk de afsluitende vraag. Wordt 24 een beter jaar voor beleggers dan 23?
Ja.
Dat zijn allemaal 5 vragen die wij gaan doorlopen in de komende aflevering. Dus dat wordt een feestje. We hadden eigenlijk champagne op de tafel moeten hebben als er geen griepje een rol had gespeeld.
Ja, nou, dat moeten we later maar een keer doen. Een nieuw jaar dan.
Het nieuwe jaar.
Als je niet, de runes hebt.
Ah, heerlijk. Nou, laten we met positieve dingen beginnen. Ja. Het portfolio. Nou, dan mag jij aftrappen.
Nou, we hebben nu natuurlijk als mensen dit horen, hebben we nog een paar dagen te gaan. We hebben nog eigenlijk, nou ja, afhankelijk van wanneer je dit luistert, misschien 1 of 2 dagen te gaan in het jaar. In ieder geval beursdagen. Er moet wel iets heel raars gebeuren. Wil ik niet boven de 50% eindigen. Maar ja, het zou zo nog kunnen. Maar ik denk over het algemeen voor mij een heel positief jaar. Ik sta nu op 53%, eigenlijk hetzelfde als in de afgelopen weken. Ik heb wel eventjes gekeken wat mijn top 3 performers van 2023 waren.
Ja.
Want niet iedereen zal die tracker volgen. Tenminste, ik hoop het niet, want je hebt vast wat beters te doen. Maar ik zei aan het begin van het jaar dat ik het meeste verwachtte in mijn portfolio van Bitcoin. Maar dat is niet de beste performer geweest in mijn portfolio.
Niet?
Nee, als je puur kijkt naar rendement op de positie, dan is dat toch by far de Van Eck Digital Innovation ETF geweest.
Oké. Okay. Ja, sinds de 300% laatste jaren. 300?
Ja.
Jezus.
300%. En dan zeggen natuurlijk sommige mensen, want ik had het laatst met iemand erover, die zei van, waarom heb je daar nog niet een grote positie in genomen? Ja.
Ja. Lekker.
Hindsight 2020.
Dat is ook niet trouwens iets van 75% gedaald of zo vorig jaar.
Ja, en er staan nog ver onder all-time high. Wat dat betreft is een enorme inhaalslag te maken natuurlijk. Maar 300%, dus dat is op individuele basis, is dat voor de positie de beste score. Daarna Bitcoin 150% in de plus dit jaar. En ook Spotify 150% in de plus.
Ik zo bizar. We hebben zo weinig besproken ook in de aflevering.
Ja.
Dat het telde nooit echt mee bij alle aandelen die je had of andere assets die je had. En gewoon casual plek nummer 3. Je beste individuele aandeel.
Ja, de stille groeier.
Ja.
Ik denk overigens wel, niet dat we daar nu echt over door moeten zagen. Anders krijg ik koppijn. Maar als we Coinbase nog hadden gehad in ons portfolio, dan was dat degene geweest.
Ja, leuk. Breng het maar weer op. Ja,
joh.
Nee. Ja, leuk, ja.
Je voelt je al zo goed. Maar
kijk de whisky nodig.
Ja, maar wat je ook in de tracker kan zien, en dat vind ik wel heel insightful, omdat heel veel mensen die focussen zich vaak op wat een belegging heeft gedaan. En dat heb ik ook al vaker op Twitter gezegd. Niet dat ik me daaraan erger, maar ik wil altijd wat context geven, omdat het is leuk om te zeggen dat een positie, weet ik veel, plus 500% heeft gedaan. Maar als jij 1% van je portfolio of 0,5% van je portfolio daarin hebt zitten en je hebt de hele rit meegemaakt van die plus 500%, dan heb je 2,5% tot 5% of tot 4% rendement gehaald. Ja, dat draagt natuurlijk bij, maar dat zijn niet de scores waar iedereen van achterover valt in die zin. Dus wat je in de tracker kan zien, en dat is denk ik voor heel veel mensen wel interessant, want het geeft mij ook een blik op, wat heeft nou bijgedragen aan die 53% tot nu toe dit jaar? De grootste bijdrager, ondanks dat het niet degene was die individueel de meeste winst heeft gehaald, maar de grootste bijdrager was Bitcoin. Okay. Omdat positiegrootte maal de winst die op die positie is behaald, heeft uiteindelijk voor Bitcoin 18% van mijn 53% rendement gehaald.
Zo, ja. Ja.
Van Eck ETF, omdat hij een kleinere weging heeft in mijn portfolio, heeft 7% bijgedragen. En de nummer 3 is de Nasdaq ETF. Omdat ik daar toch ook nog wel een redelijke weging heb van meer dan 10%. Dus die heeft 5% bijgedragen.
Belachelijk hoe die gestegen is het jaar trouwens.
Ja, ja, bij wat is het nu? Ja, bijna 50% volgens mij jaar gedaan. Maar als je kijkt eventjes naar een korte analyse, als je dat zou moeten samenvatten. Meer dan de helft van mijn rendement, van 53%, komt dit jaar uit maar 3 beleggingen.
Mm-hmm.
En ik heb eens even zitten narekenen, omdat ik een heel erg groot fan ben van het Pareto-principe. Waarbij ze altijd zeggen, 80% van je resultaat komt uit 20% van je posities in dit geval. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo ongeveer in die zin. Want als je meer dan de helft haalt uit 3 beleggingen, terwijl ik 14 posities had of heb.
Oh ja, ja.
Dan doet de rest dus de andere helft, of iets minder dan de helft. En er zijn er ook een paar bij die die hebben vrijwel niks gedaan. Die hebben misschien 0,5% bijgedragen aan die 53%. Dus het is goed om te realiseren dat als je spreidt, dat je dan wel in de gaten moet houden of er een concentratie in die spreiding is wat voor de meeste resultaten heeft gezorgd. Heel veel mensen zeggen spreiding is het beste, maar als je 80% doet slechts 1% erbij en de rest, of tenminste de verreweg de minderheid, draagt alles bij. Ja, dan moet je toch even achter je oren gaan krabben of je niet al te veel opportunity cost hebt.
Ja, ja, maar ik vind het wel mooi dat je aan het begin van het jaar dus koos jij voor Bitcoin voor je best performing asset.
Mm-hmm.
Dat is uiteindelijk wel degene dus ook geweest die het meest heeft bijgedragen in je overal rendement.
Ja.
Dus je hebt ook nog eens een keer, je deed die bet, maar je hebt die bet ook groot genoeg gemaakt dat het significante impact heeft gehad.
Ja, precies.
Dat is de grootste bijdrage is.
Ja.
Dus dan... dat is wel netjes.
Ja, komt natuurlijk wel van een... dat is wel de caveat. Hoe noem je dat? De side note. Komt ook van een jaar waarin ik dat verlies ook echt wel papier heb moeten incasseren natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Maar dat was Bitcoin niet de enige.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus ja, dat is wat een beetje in een notendop mijn posities en mijn rendement verklaart dit jaar.
Nou, netjes. Volgend jaar weer? 53%? Of gaan we het er straks over hebben?
Nou, gaan we het straks over hebben.
Nou, oké, okay, leuk. Ja. Kijk, dit heb ik ook geleerd, hè? Een beetje teasen, wat we straks gaan hebben. Goed jaar, Radjo. We komen in de buurt, maar nog steeds min 12%. Dus de kans wordt iedere dag kleiner dat ik alsnog in team zwarte cijfers terechtgekomen. Ik zag net wel dat AST, Space Mobile en Ethereum allebei plus 6% staan voor vandaag.
Oh,
dat is nu, ja, dat is denk ik 80% van mijn portfolio, die twee. Dus het kan nog. Als er even 2 dagen doorzet, dan zou het zomaar kunnen, wie weet.
Mm-hmm.
Maar nee, voor de rest eigenlijk heel rustig aan. Dus geen acties ondernomen. Ik heb nu wel Origin Materials verkocht. Puur omdat ik dat kan omzetten naar een speculatief mandje. Daar gaan we in de Vriend van de Show natuurlijk ook over hebben. Wat we daar volgend jaar willen gaan doen met onze mandjes. Dus daar heb ik die voor verkocht. En ik kom straks weer terug. Maar voor de rest eigenlijk heel weinig gedaan. Ik ben wat crypto posities aan het uitbreiden. Wil ik op een later moment eens over terugkomen wat mijn posities daarin zijn. Maar eigenlijk verder heel weinig nieuws. Ik blijf gewoon lekker bijleggen. Dus lekker iedere week zie ik dat het geld kost. Dus dat is lekker. voelt toch fijn. Als je salaris krijgt, dan weet je, binnen een week. En it's gone. Maar het komt vast wel goed. Eén wat ik wel interessant vond trouwens. Dus zonder om het ook positief voor mezelf een beetje te maken. Ik had begin van het jaar had ik 2 mandjes gemaakt. Hè? Ook gewoon fictieve mandjes.
Mm-hmm.
En een van was dan het portfolio. Als ik alles omgooi tot de posities die ik op 1 januari heel graag had willen hebben.
Ja.
Toen wij volgens mij de eerste aflevering maakten. En eentje als ik zou gaan voor undervalued tech. Dus bedrijven die gewoon veel te zwaar waren afgestraft in mijn mening. En die gewoon een flinke upside met zich mee konden brengen als die herstel zou komen. Nou, dat tweede mandje met name, undervalued tech, is sinds vandaag boven de 100% rendement uitgekomen. Dat is toch netjes? Ik heb er 0 euro in zitten. Dus ik heb er niks aan.
Ja, plus 100% bijdrage 0.
Aan 0. Ja, precies. Nou, dus dat is wel heel lekker. En, maar ik vond het wel mooi. Maar het bevestigde mij wel, dat is meer het belangrijkste, dat je moet durven instappen op hetgene waar je op dat moment in gelooft.
Ja.
Dus vorig jaar, wat mijn probleem was in januari dit jaar, is dat ik een aantal aandelen had, zoals Canoe en Desktop Metal en alles, die gewoon heel zwaar in prijs waren gedaald. Ik had er nog steeds geloof in. Ik dacht, nou, ik ga het nu niet op, zodra ze de bodem staan, was het idee. Ga ik ze niet verkopen voor iets anders. Terwijl ik op dat moment hadden wij het vaak over gehad. Ik dacht, ja, daar liggen nu de grootste kansen. Die undervalued tech, die high free cashflow bedrijven. Dat is waar nu heel veel goede deals te aan liggen. En ik heb het toen niet gedaan.
Nee.
En nu denk ik van geleerd. Ik ga nu gewoon puur voor waar ik zie waar de hoogste kansen in liggen. Zonder vast te willen houden aan een oude meuk. Omdat ik daar een verlies op heb gemaakt.
Wat overigens dus, een van de moeilijkste dingen is. Hè? Dus het is niet zomaar dat dit coulda, woulda, shoulda of wat dan ook. En dat je dan nu besluit om het te doen en dan uiteindelijk het goede doet. Maar ja, ik denk dat dit voor heel veel mensen het allermoeilijkste is, ook voor mij. Om oude overtuigingen opzij durven te zetten in ruil voor nieuwe overtuigingen. En dus ja, met de kans dat je oude overtuigingen toch nog goed gaan doen en dat het even duurt voordat je nieuwe overtuigingen iets van resultaat gaan laten zien, waardoor je best wel een periode ja, het gevoel kan hebben van ah, wat heb ik nou gedaan?
Hmm. Ja, klopt.
Het is nooit makkelijk en je doet het in feite nooit goed. Maar je nieuwe overtuigingen volgen, omdat je daar, het is net met een nieuwe baan, je kan in een oude baan bijvoorbeeld meer verdienen, maar helemaal geen lol er meer uithalen en met een nieuwe baan weer volledig een nieuwe energie krijgen. Dan moet je daarvoor gaan. Dan moet je daarvoor durven gaan. En niet voor die gouden kooien durven kiezen. Of blijven kiezen of je comfortzone of wat dan ook. Dus en dat blijft moeilijk.
Ja, dat klopt. En zo ging het ook. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld, toen ik Canoe en Desalmette verkocht, heb ik grotendeels van het geld ook richting een ASD's bij Smallbar gezet bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die is de laatste 3 maanden ruim verdubbeld. Dus en daar zit nu veel te veel geld in. Maar ik heb daar nog steeds conviction in dat dat gewoon goed gaat komen. Ja. Of dat het flink gaat zijgen. Dus ik hou me nu gewoon vast in de dingen waar ik knijterhard in geloof. En ga eens kijken of we volgend jaar weer nieuwe fouten kunnen bijschrijven.
Heb jij nou... Oké. Side note. heb jij nou veel cash staan? Omdat je dat verkocht en aan het heralloceren bent?
Ja, tijdelijk.
Tijdelijk toch?
Omdat ik 1 januari dat mandje op training toe wil aanmaken.
Ja.
Maar in principe, het is tijdelijk cash. Dit is al uitgegeven in mijn hoofd.
Ja. Je hoofd.
Nou, niet dan Gucci bags of zo, maar gewoon netjes in aandelen. Maar het is al netjes besteed.
Ja, precies. Dus vanaf 1 januari ben je in principe, is dat zo, dat je dan weer volledig belegd bent? Of?
Ja, misschien wel eerder, joh. Wanneer ik het mandje kan vullen. Het geld moet nog uitbetaald worden door de Giro. Het duurt vaak wel 2 dagen, altijd langer dan je denkt. Dan is het oud jaar. Ik wil ook niet gaan handelen als ik een drankje op heb. Dus waarschijnlijk wordt het 2 januari of zo.
Nee, joh. Zou iedereen moeten doen.
Ja, goede tips.
Handelen als je een drankje op hebt.
Nee, juist handelen als je wel een drankje op hebt. Dat is een goed idee.
Dan volg je wel misschien sneller je overtuigingen.
Dat wel. Dan heb je wel even de... Nee, laten we dat maar niet doen. Nee, niet handelen als je een drankje op hebt. Dat maakt het alleen maar erger. Nee. En het de lange termijn portfolio, waar gaat die jou nog inhalen, denk je?
Ja, of die mij gaat inhalen, weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen, maar dat lijkt me vrij sterk in de komende dagen. Maar die staat toch op plus 44%. Dus het is wel... Die wel, wat we vorige week ook zeiden, daar zit Coinbase in als nummer 1.
Mm-hmm.
Ja, die maakt natuurlijk enorme stappen. En CrowdStrike, Nvidia en Bazy, ja, dat blijft ook gewoon lekker liggen. En dat hele portfolio, dat zegt wel iets over de markt, denk ik. Ik denk dat het een goed gewogen gemiddelde is van een, ja, hoe zeg je dat? Ik wou niet zeggen een bovengemiddeld risicoportfolio, maar wel een portfolio waar je vooral dit jaar tegen alle bears in,
mm-hmm.
Goed mee gescoord hebt. Ook omdat het ging natuurlijk alle kanten op. Maar ik denk dat als je kan eindigen met een portfolio wat bepaald is door de luisteraars en het is plus 45%. Ik weet niet op hoeveel mensen op plus 45% staan.
Ja, klopt.
En als je puur in Nasdaq had gezeten, wel. Maar dat is natuurlijk gedragen door die 7 aandelen die vooral in begin van het jaar of in de eerste helft van het jaar al het nieuws haalde.
Mm-hmm.
Dus ander jaar zou ik echt blij zijn met de portfolio.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik heb toevallig vandaag gekeken naar een aantal portfolio's van onze vrienden, waar we inzicht in hebben via Portfolio Dividend Tracker. Ik denk dat de helft, wat ik tot nu toe zag, is onder de 45% en de andere helft zit er boven, net boven.
Ja.
Dus het is gemiddeld eigenlijk.
Ja.
Bizar eigenlijk, hè? 45% en dit is gewoon gemiddeld rendement.
Ja, ik zag er trouwens wel eentje, maar die kan ik vast nu niet zo snel vinden. Maar er was er eentje die ik volg en ik moet echt even die naam noemen, want ik heb daar toch wel een soort van positieve jaloezie in.
Proef ik jaloezie?
Jan Galema.
Oké.
Die volg ik en die heeft ook bij de portfolio Dividend Tracker een openbaar portfolio. Niet met bedragen, maar wel rendement. Plus 75% dit jaar.
Netjes.
En niet met hele obscure dingen, maar gewoon de grootste positie is de IWDA.
Mm-hmm.
En dan heeft hij CrowdStrike, Adyen, Mercado Libre, Cloudflare, ASML en dergelijke. En niet heel veel posities. Volgens mij een stuk of 12, 10 uit mijn hoofd. Maar gewoon echt bizar. Plus 75%.
Niks mis mee.
Niks mis
ik zou,
mee.
Ik zou er voor tekenen, denk ik.
Oh, we zijn zo verwend met die rendement.
Ach, man, daarom wacht maar dat volgend jaar. En laten we het daarover in hebben, volgend jaar trouwens. Het is een mooi bruggetje. Want volgend jaar wordt het natuurlijk alleen maar erger. Mm. Alleen maar meer. We willen alleen maar meer als mensen zijn.
Ja, meer, meer, meer.
Dat gaat gebeuren. Alleen maar meer. Maar laten we eens even terugblikken op afgelopen jaar. Wat 2023, als jij er naar kijkt. Als jij er een paar woorden zou mogen omschrijven het jaar. Voor beleggers.
Valse start. Denk ik ten eerste schiet me nu ineens te binnen. Omdat waar we het vaker over hebben gehad, is dat heel veel mensen niet konden geloven dat we de bodem hadden gehad.
Mm-hmm.
2022, ik weet nog hoe we er in december bij zaten, met koersen van Meta rond de 80 en Tesla rond de 100. Noem het maar op allemaal. Volgens mij heeft die van Eck Digital Innovations ETF heeft de 1,70 euro aangetikt, terwijl die nu op 7 nog wat staat.
Mm-hmm.
Ik denk dat heel veel mensen, inclusief ik, te lang hebben gewacht om weer een beetje risico toe te voegen aan hun portfolio. Omdat het echt een beetje een soort ongeloofsmoment was van, is dit nou een soort bear market rally? Of gaan de grote jongens ons verleiden om in te stappen en dat ze dan nog verder het zootje laten instorten?
Mm-hmm.
Natuurlijk had je genoeg stemmen die ook zeiden, of tenminste die waren wel in de minderheid denk ik, die zeiden van, nee, dit is allemaal ingeprijsd, we gaan omhoog, we gaan omhoog. Maar ik kon dat niet geloven. Ik was goed gepositioneerd in die zin, maar toch te veel cash, als ik dat zo bekijk. En ja, ik denk dat dat het thema een beetje kleurt. Ongeloof in het begin, tijdens het herstel. Veel te veel mensen die ook nog schreeuwden, dit kan niet goed gaan. Iedereen is te hoopvol. En als iedereen te hoopvol is, worden we keihard afgestraft. Maar het bleef maar gaan, het bleef maar gaan. Dat is één. En twee is, het bleef niet maar gaan voor heel veel beleggingen. Het was echt een heel geconcentreerd segment in de markt die als een malle gingen. En de rest van de portfolio's, voornamelijk dividendportfolio's bijvoorbeeld, value, bleven allemaal liggen.
Mm-hmm.
En we hebben genoeg van die grafieken gezien in de eerste helft van het jaar, of na de eerste helft van het jaar, dat als je uit de S&P 500 de grootste groeiers van 10 grootste groeiers had gehaald, dat je met 490 van die andere aandelen op plus 2% stond. Terwijl de S&P toen al op 15 of 16% in de plus stond. Dus ik denk dat veel mensen zijn achtergebleven. En mm-hmm. Als je het jaar een beetje samenvat in timing, dan hebben we natuurlijk, en dat zie je heel goed aan het luisteraarsportfolio, hebben we een run-up gehad in het begin van het jaar. Toen vervolgens hebben we een daling gehad richting mei. Weer een run-up richting het eind van juli. Toen weer een dikke vette daling, die best wel voor veel mensen lang duurde, ook al was het maar 2 maanden, richting oktober. En nou ja, de afgelopen weken is het weer Hosanna. En doet kennelijk, van wat we er nu van hebben gezien, veel meer van de markt doet mee, mm-hmm, dan aan het begin van het jaar. Ik denk dat dat een beetje het switch van het thema is, dat in het begin van het jaar, in de eerste helft, deden een aantal beleggingen zo'n beetje alle winsten. En nu doet een hoop meer mee. Heel veel afgestrafte small caps, die hebben toch wel wat aardig wat groei laten zien. Komen ook van ver natuurlijk. Maar sinds oktober is gewoon echt een inhaalslag bezig voor een groot deel van de markt.
Ja, het lijkt alsof risico weer terugkomt, hè? Dat mensen weer durven uitgeven aan dat soort assets.
Ja, en breder risico in die zin. En en verder, wat was het thema? Nou ja, we hebben natuurlijk een bankencrisis gehad, soort van. Daar was iedereen vol van, inclusief ik. Of dat voorbij is, geen idee. Maar dat leek alsof dat een mokerslag zou worden op de rest van de markt. Rond maart, april, is niet gebeurd. Voor zover, er zijn een paar banken omgevallen natuurlijk, maar voor zover het de markt betreft en de economie, weinig schade. Alle dingen met crypto exchanges en toestanden die in 2022 waren begonnen, die vonden hun weg naar de rechtbanken en dergelijke. Ja, het is een jaar geweest waarin je wel heel veel ingrediënten had om in ieder geval te twijfelen.
Ja, zeker. Ja.
En ik denk dat misschien ook wel het woord van het jaar is gewoon twijfel. Tenminste, als het bij mij zo is. Ik heb geen enkel moment gehad. Dit is vol overtuiging weer 100% risico.
Nee. Ik zit er ook even aan te denken ook. Eigenlijk vanaf het moment dat de situatie ging dalen op economisch gebied. Ik bedoel dat dus de renteverwachting zou zijn dat de rente zou gaan dalen. Mm-hmm. Hè, de liquiditeit toen al. Eigenlijk dat was oktober. Vanaf dat moment zie je eigenlijk ook small caps en crypto zie je echt natuurlijk fors toenemen.
Ja.
Sinds dat moment ook. Maar tot die tijd is het natuurlijk best wel pittig geweest in de breedte. Ik zit even tussendoor naar mijn portfolio te kijken hoe het gegaan is door het jaar heen. En ik zat bijvoorbeeld na één maand zat ik op plus 40%. Huh. Toen dacht ik, nou, dit kan best een leuk jaartje worden. half jaar later zat ik op min 40%. Toen dacht ik, wat een kutjaar.
Oei.
Maar maar je ziet ook heel veel pieken en heel veel dalen erin komen. Zeg maar. Zelfs bij mijn portfolio, dat echt best wel volatiel was daarin. Ja. Maar ik ben dus heel benieuwd. Dus, inderdaad, wat jij zegt, het is een enorm twijfelachtig jaar. Maar hoe zie je het dan, als je kijkt naar 2024 dan, hè, voor wat er allemaal gaat aan zitten komen. Wordt het dan niet nog juist een risicovoller en volatiel jaar?
Nou ja, ik denk sowieso, er zijn natuurlijk een aantal factoren die meespelen in hoe je een jaar kunt zien. Ik denk dat als je terugkijkt, en dat zou raar zijn als het nu anders zou zijn, dat in een verkiezingsjaar in de VS willen degenen die verkozen worden, dus die op dit moment zitten, mm-hmm. Die kunnen niet verkozen worden of hebben weinig kans om verkozen te worden als het heel slecht gaat. Want dan willen mensen een verandering van leiderschap. Mm-hmm. Dus ik denk dat er alles aan gedaan wordt om in een verkiezingsjaar te zorgen dat zowel de economie als de markt het goed blijft doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die schreeuwen om een recessie. Of we er al in zitten of er nog in komt. Over een hard landing, een soft landing. Ik denk, en dit is mijn inschatting, er zijn zoveel tools tegenwoordig om om heel veel dingen af te wenden. Ook al is het maar een jaartje vooruit te schoppen, om in de publieke perceptie in ieder geval ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat. Er zijn zoveel tools die ze daarvoor in kunnen zetten. Via de achterdeur of op de voorgrond. Dat het me raar zou lijken dat volgend jaar er ineens een crash komt en iedereen zijn baan kwijtraakt, dat de economie in het slop gaat en dat er dikke ellende is. Ja, maar dan word je niet verkozen. Dus degene die op dit moment leidt, die heeft alle tools in handen in die zin. We zien ook dat, dat is dit jaar natuurlijk al begonnen, we komen van een vrij hoge rente, als je het vergelijkt met de afgelopen 10 jaar. Er zijn heel veel mensen die hebben hun geld naar money market funds gebracht, waar ze een marktrente kregen. Nou, omdat de marktrente behoorlijk is gestegen, zeiden heel veel mensen, nou ja, waarom zou ik nog risico nemen? Ik krijg gewoon 5-6% in een money market fund. Dat is prima voor mij. De inflatie is aan het dalen. Dat wil niet zeggen dat alles goedkoper wordt. Maar de inflatie is aan het dalen. Dat betekent dat er een goede kans is dat centrale banken hun werk grotendeels al hebben gedaan met het verhogen van de rente en het verkrappen van de geldhoeveelheid. Maar ze zijn nu alweer begonnen met meer liquiditeit toe te voegen via allerlei programma's waar ze elke keer weer een mooi 4 of 3 letter afkorting voor hebben. Dus ik denk voor volgend jaar dat als je kijkt naar toch wel een grote markt waar wij in zitten, de VS, dat het erop lijkt dat we een diepe recessie gaan afwenden daar en dat er een milde recessie zou kunnen ontstaan of zou kunnen gaan voltooien. Dan zouden we een soft landing kunnen krijgen. Centrale banken kunnen mogelijk de rente verlagen. En een van de dingen, zoals ik het heb begrepen, waar zij ook goed naar kijken, is de werkloosheid.
Mm-hmm.
Wil niet zeggen dat de werkloosheid enorm moet oplopen, maar zelfs bij 0,5% verschil is traditioneel gezien of historisch gezien een centrale bank al geneigd om meer liquiditeit toe te voegen. Om rentes te gaan verlagen. Om alles wat losser te maken. En ik denk die combinatie van verkiezingsjaar, verlaging van de rente, geen zware recessie, dat allemaal wat meer risk appetite gaat geven. En als zodra al die mensen die in die money market fund zitten ook weer wat meer risico durven nemen, ja, dan staat er zoveel geld aan de zijlijn.
Mm-hmm.
wat de markt weer in kan. Omdat iedereen natuurlijk altijd op zoek is naar rendement. En de beste plek voor zijn geld. Dat zou nog best wel eens een goed jaar kunnen worden als je dat zo bekijkt. En dan denk ik dat een beetje dat PTSD, dat trauma verhaal van 2022, hoe verder we daar vanaf zitten straks, hoe minder mensen daar nog in hun achterhoofd rekening mee houden.
Ja.
Dus ja, ik denk dat alle recepten, of tenminste dat alle ingrediënten voor dat recept van meer stijgingen, meer risico appetite, dat die er zijn. Kanttekening natuurlijk altijd dat er tegenwoordig en zeker in de laatste jaren enorm wat black swans of wat risico's daarop zijn vergroot. Want er wordt lukraak overal maar een oorlog gestart. En we hebben het gezien met COVID en dergelijke. Dat kan al erg wat roet in het eten gooien. Maar ja, als dat niet gebeurt en keep on trucking, dan denk ik dat het een beter jaar zou kunnen gaan worden dan van 2023.
Maar ook in rendement een beter jaar dan, denk je? Want het is natuurlijk best wel een belachelijk jaar geweest, toch? Als je kijkt naar de Nasdaq en eigenlijk in de breedte.
Ja, nou ja, ik denk, als je historisch kijkt, dan zijn het ook heel vaak, dan hangt het natuurlijk vanaf waar je in zit. Maar dan zou je het recept kunnen schrijven waarbij alles steeds digitaler wordt. Alles steeds technologischer wordt. Dus tech zou het goed dan kunnen gaan doen. En we komen van een behoorlijke daling af. En als je kijkt naar dotcom-bubble of je kijkt naar de Great Financial Crisis 2008, 2009, ja, dan zou zo'n tweede jaar, en zeker als dat matcht met een verkiezingsjaar, en ook als het matcht met ze zijn gestopt met renteverhogingen, mogelijk renteverlagingen, dan zou dat een goed recept zijn voor nog een beter jaar. Ik denk alleen wel, en dat is ook nog iets wat veel mensen natuurlijk noemen, zodra ze gaan verlagen qua rente, dan zien ze iets in de economie breken. De centrale banken althans, want dan willen ze het weer makkelijker maken om de economie een impuls te geven. Dat is meestal, historisch gezien, een beetje aan de late kant geweest. Dus dan hebben we eerst nog een crash of een daling te goed. Maar we leven een andere tijd dan 15 jaar geleden. En ze hebben nu het QE-systeem uitgevonden sinds 2008. Ik denk, ja, ik ben van de overtuiging dat dit een ander scenario zal worden, mochten er dingen gaan gebeuren, dat ze meer tools hebben, dat ze hetzelfde trucje nog een keer gaan proberen. En dat zal goed zijn voor markten. Of dat leidt tot een, weet je wel, in 2024, 2025 een soort melt-up of een soort boom.
Nee, daar moeten we het straks over hebben. Het is pas 5 deel. Nee, precies. Nee. Dat is de teaser, man. Niet meteen de teaser te weggeven. Wat wij van het jaar verwachten nog.
Ik denk dat alle recepten er zijn. Of alle ingrediënten voor dat recept er zijn.
Okay.
Ja, en dan zou je kunnen zeggen, moet je daar nog vol ingaan? Ik heb wel twijfel, maar minder twijfel dan het begin van dit jaar.
Okay. Ja. Nou ja, dat kan me voorstellen. Kwam het in een heel andere situatie. Mm-hmm. Toen was de markt net gigantisch gedaald. Dus dan het sentiment is dan sowieso anders natuurlijk. Dus, en als we laten we kijken naar de grootste kanshebbers dan op outperformance 2024. Zal ik hem aftrappen?
Ja.
Dat jij hem daarna overpakt? Wil je even een slokje water pakken of zo? Of een whiskytje? Heb je whisky trouwens?
Ja, ik heb
Heb je whisky?
Zeker.
Ah, oh, verdomme man. Ik krijg steeds grotere hekel aan de griepjes hebben. Ik ga het helemaal compenseren volgend jaar. Nee, ik denk, het is altijd wel leuk. Hè? Want zijn er de grootste kanshebbers op outperformance, gewoon in de breedte? Denken wij, for what it's worth. Mm-hmm. En persoonlijk denk ik dat het op, als ik drie domeinen zou moeten uitfilteren, of zou moeten selecteren, dan kom ik uit, bijna logische wijze op crypto.
Ja.
Small caps en hypergrowth stocks. En dus met name waarom ik die drie kies, is dat zowel al deze drie assets, laat ik ze even noemen, die gedijen gewoon ontzettend goed bij hoge liquiditeit en meer risk appetite.
Ja.
En ook met het verhaal wat jij net vertelde ook, hè, met hoe het jaar eruit gaat zien, presidentsverkiezingen, al die tools die ze hebben, vind ik het best een reëel scenario dat gaat gebeuren, die twee aspecten. En dan heb je natuurlijk met crypto heb je markt te maken die ontzettend snel kan gaan. Ja. Dat zien we de laatste 2 maanden al. Met small caps heb je een situatie dat heel veel aandelen daarin flink zijn afgestraft de laatste 2 jaar. Soms terecht, maar ook zeker een aantal ten onrechte. Die gewoon ver onder hun value staan als je kijkt naar de potentie van het bedrijf. Of de resultaten die ze nu al halen eventueel. Dus ik kan me voorstellen dat die koersen de komende jaar flink zullen gaan herstellen in het algemeen. Ja. Al zullen daar natuurlijk wel eens steeds bedrijven bij zitten die gewoon flink achterblijven. Want er zijn nog genoeg bedrijven die niet nog nooit meer hersteld zijn naar een oude punt. Dus small caps, crypto en hypergrowth vind ik interessant. Want die zijn, wat ik daarmee bedoel, is eigenlijk met name aandelen die ontzettend snel gegroeid zijn, maar daarvoor wel winstgevendheid hebben moeten opgeven. Die bijvoorbeeld meer schuld hebben gehad of gewoon een hele jaar verliesgevend zijn geweest, whatever de reden ook was. Maar aandelen die daardoor wel flink zijn gegroeid qua omzet, veel beter voorstaan dan daarvoor. En langzaam maar zeker kunnen toewerken naar die winstgevendheid of een positieve free cashflow. Ik denk dat die heel goed kunnen gaan presteren, omdat zij en nu de wind in de zeilen hebben. De rente wat zij nodig hebben of het geld wat zij moeten lenen om te kunnen groeien, wordt steeds goedkoper. Nou, dat betekent dus dat ze nog harder kunnen gaan groeien in die zin, want ze zijn al gewend dat ze een verlies maken daarin. Mm-hmm. En ik denk dat hier een aantal bedrijven tussen zitten die heel zwaar zijn afgestraft afgelopen jaar, omdat ze verliesgevend zijn. Want daar hadden we allemaal een hekel aan in 2023, verliesgevende bedrijven. En ik denk dat hier wel eens een keer een paar echte darlings tussen kunnen gaan zitten komend jaar. En ik durf niet meteen te zeggen welke dat zullen gaan zijn. Maar dat kunnen ook bedrijven zijn, maar noem een slecht voorbeeld. Ik bedoel niet deze specifiek, maar bijvoorbeeld een Roblox. Ja. Daar kijkt niemand echt naar. Zwaar verliesgevend, veel stock-based compensation. Ik ben benieuwd, die hebben wel de flinke groei door volgehouden. Ik ben benieuwd hoe zij het komend jaar gaan presteren in deze omstandigheden.
Ja.
Dat zijn mijn drie, asset groepen, om het zo maar te zeggen. Wat denk jij?
Leuk joh, ik heb hetzelfde.
bijna. Nee. Nou, het is een vraag als eerste.
Nee, joh, kijk, ik bedoel, ik denk dat je hebt een soort risicocurve, risicorendement, inschatting. Ik denk dat er geen geheim is dat, en dit zullen veel mensen ook wel zien, dat als er risk appetite is, dat in principe zal dan ook alles het goed doen. Want ook dingen die niet heel risicovol zijn, zullen het goed doen. Mm-hmm. Dingen zoals goud, zilver en dergelijke, die zullen ook meeliften daarop. Het is niet zo dat die dan in één keer helemaal niks doen. Maar dat soort dingen zullen opportunity cost geven, omdat er veel meer richting risico assets zal gaan. En dat hebben we natuurlijk in de afgelopen 12 jaar al meerdere keren gezien. Wat vertrekt als eerste? Welke trein vertrekt als eerste? En ik denk wat jij zegt, ja, daar ben ik het mee eens. Crypto, small caps. Er zijn nog heel veel, want dat vergeten ook veel mensen. Ondanks dat de Nasdaq op een all-time high staat. Een all-time high. Zijn er nog heel veel bedrijven in bijvoorbeeld de Russell 2000. De small caps. Die staan nog ver, maar ook echt ver onder hun all-time high.
Dat breekt me de bek niet open.
Ja. Dus dat zijn over het algemeen de dingen die jij ook noemt. Waar uiteindelijk dan ook met meer risico-appetite, dat daar meer geld naartoe geallockeerd wordt. En ook met goedkoper lenen en dergelijke, wat je al noemt. Dan wordt het gewoon een repeat van alle risico-cycles die we hebben gehad. En daarbij natuurlijk hebben we nieuwe bewegingen gezien ook, die wat meer vorm gaan nemen, zoals robotics en AI. Weet je, dus dat soort aandelen en beleggingen zullen wat mij betreft het ook goed doen. Bitcoin staat nog steeds niet op een all-time high. Staat nog steeds, wat is het? 35% of zo van zijn all-time high.
Ja.
Terwijl de Nasdaq al op een all-time high staat. Dus je zou zeggen, nou, misschien is het risico nog niet helemaal terug en moet dat nog terugkomen in die sector. En ik denk, mensen zijn mensen. Zodra er meer trek voor risico is, dan gaan alle cowboys weer dingen doen die ze altijd doen. Mensen blijven hun eigen opportunisme najagen. En daar kan je van profiteren. Je kan het afdoen met, dat is echt onzin. Mm-hmm. Ja, who cares, man? Ik bedoel, zoals je al eerder een keer zei. I'm in it for the money. Weet je, ik bedoel, als je winst kan halen met iets waarvan je denkt, ja, dit kan best wel eens een bubbel weer worden. Ja, waarom zou je daar niet aan meedoen?
Ja.
Wel, natuurlijk. Met de kanttekening dat het de dingen zijn waar je überhaupt in gelooft, waar je onderzoek naar hebt gedaan en dergelijke. Maar in een markt waarin er heel veel risico genomen kan worden, en de hele markt gedragen wordt met alle tools om het te backstoppen, dat er geen crash kan komen, bij wijze van spreken, in zo'n jaar als komend jaar. Ja, dan denk ik dat je gewoon de snelste paarden moet hebben.
Ja.
Daar moet je op focussen. En ik denk dat crypto is. Ik denk dat small cap tech is. En andere small cap focus ik mij niet op. Dus dat worden voor mij de, Ja, dat worden voor mij de categorieën. Crypto en small cap tech.
Nee, ze zeggen allebei dus, dit is een jaar voor risk on. Ja. Meer risico te gaan durven nemen dan het afgelopen jaar.
Ja, en dat is in die zin mijn 80% base case. Want ik heb ook nog steeds in dat portfolio iets wat me inkomen geeft en iets wat me kan beschermen zoals goud.
Ja.
Daar geef ik dan een stukje opportunity cost, geef ik daarvoor op. Door goud aan te houden terwijl de rest van de treinen en raketten allemaal vertrekken en goud nog lekker zit te dobberen.
Ja, ja, dat vind ik fijn, dat waardeer ik van je, want dan geef je mij de kans om je volgend jaar een keertje te halen.
Ja, ik hou er ook rekening mee dat ik het mis kan hebben, maar ik ga er niet van uit. Ik ga er niet van uit dat er minder dan 50% kans is dat dit scenario met risico's zich gaat afspelen.
Nee, maar ik snap je wel. Ik denk dat, en dat zorgt ervoor natuurlijk dat jij ook kan blijven bijschalen als nodig is, toch?
Ja.
Of afschalen als nodig is.
Absoluut. Ja.
Dus, en als je dan kijkt naar 2024, naar gewoon het jaar, als je dat zou gewoon opbouwen. Ik gaf net al aan, dit jaar was het begin heel twijfelachtig. Eerste hele jaar, of eerste driekwart heel twijfelachtig. De laatste maand ging het vrij hard. Mm-hmm. Hoe kijk jij dan naar 2024 qua door de maan heen?
Ja, dat is altijd lastig om een beetje in te schatten. Maar ik heb altijd wel de neiging om te zeggen dat als je een jaar heel goed afsluit, en we staan nu op extreme greed, heel veel technische indicatoren staan al redelijk een tijdje op overbought. Dus heel veel mensen zijn weer ingestapt. Er is heel wat hopium. Ja, alles wordt weer gedeeld. En iedereen is weer gigantische voorspellingen aan het doen met price targets en dergelijke. Ja, dan denk ik dat dit jaar misschien zou kunnen beginnen, in tegenstelling tot vorig jaar, waarin we het omgekeerde hadden. We kwamen net van een daling en in januari ging de markt weer omhoog. Nu komen we best wel hoog het jaar uit. Het zou me niks verbazen, al zou ik daar niet alles op durven wedden. Maar het zou me niks verbazen als we eventjes wat moeten afkoelen.
Ja.
Dus dat we niet een net zo sterke stijging krijgen als aan het begin van dit jaar, van 2023. Ofwel we blijven een beetje liggen en kabbelen, of het gaat gestaag omhoog, of we krijgen alsnog een beetje een daling. Wat mij betreft dan een kans is om te kopen. Want ik ga er nog steeds vanuit dat het een bull market is. Dus elke daling zou je dan in die zin kunnen kopen, als dat je overtuiging is dat we daarna verder stijgen. Mm-hmm. Maar ik denk toch wel richting mei dat we wel gestaag doorgroeien en dat dat er misschien dan iets van een pauzemomentje is, de zomer overgetild wordt en dat we het jaar in de tweede helft, en misschien vanaf september, oktober, goed afsluiten. Dat is mijn, ja, hoe zeg je dat? Dat is mijn verwachting, die natuurlijk gaandeweg het jaar wel aangepast kan worden, mochten er wat red flags en dat soort dingen afgaan. Maar ja, ik ben niet meer van plan om heel lang te wachten als ik een trend zie veranderen, om dan nog heel lang vast te houden aan wat ik denk dat er gaat gebeuren op basis van wat ik 3 maanden geleden in mijn dagboek heb geschreven.
Ja, dus je wil sneller durven switchen over die strategie.
Sneller durven switchen,
nieuwe inzichten.
Ja,
vind ik een logische. Ja. Vind ik een goede als dat kan natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat je wel gelijk hebt, denk ik daarin ook. We hebben natuurlijk nu vooral de laatste maanden, hebben natuurlijk enorme opmars zien gebeuren.
Ja.
Op basis van heel veel hopium en gevoel van het kan niet meer op qua rentedalingen, hoge liquiditeit, wat dan ook. Ik denk er komt een moment, wel het eerste half jaar, dat mensen denken, nou, ik ben benieuwd, nu mag het wel eens echt gaan gebeuren, dat die rentes veel lager gaan, liquiditeit zien toenemen, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Daarom zit ik er zelf een beetje in, voor what it's worth natuurlijk, dat we het eerste half jaar best wel stabiel blijven. Ik verwacht niet heel veel spannende dingetjes. Misschien hier en daar, zeg maar, bij specifieke assets, zoals een Bitcoin krijgt natuurlijk de ETF-goedkeuring, dat zal iets gaan gebeuren, vermoed ik.
Ja.
Ethereum kan een ETF-goedkeuring krijgen het eerste half jaar. Ik weet ook nooit of dat nou een reden is om te gaan opploffen, of dat het hetzelfde nieuws wordt, maar in ieder geval een aanleiding om er gewoon naar te kijken. Maar over algemeen, zeg maar, aandelen bekeken, verwacht ik niet heel veel verandering over in de breedte. Als je kijkt naar Nasdaq bijvoorbeeld, misschien wel small caps of meer. Maar ik denk pas Q3, Q4, dat we het echt pas gaan merken, want volgens mij zijn de presidentsverkiezingen ook rond die periode, toch?
Ja.
Dus dat wordt ook alles heel erg heet opeens rond dat moment. En ik denk, en dat is ook een voorbereid jaar maken, maar die wil ik ook maken. Ik denk dat er nog steeds heel veel mis kan gaan. Dus er zijn heel veel dingen die we aannemen. Lage rentes, meer liquiditeit, ETF's van Bitcoin, yada yada yada. Het kan ook allemaal niet zo gaan gebeuren natuurlijk.
Nee.
Dat ETF's worden afgekeurd, omdat de SEC nog loopt te bitchen. Er kan nog steeds een sterke recessie komen. De rentes, misschien gebeurt er iets waardoor de rentes omhoog gaan in plaats van omlaag. Ja. Wie zou het zeggen?
Kan.
We hebben nog steeds problemen in Oekraïne, in het Midden-Oosten. China en Taiwan hebben nog steeds, zijn nog geen vriendjes met elkaar. Dus China heeft sowieso problemen. Dus er zijn nog steeds heel veel dingen die fout kunnen gaan en de markt kunnen verpesten komend jaar.
Ja.
Maar ik denk wel, als je het samenvat, ik denk ook optimistisch voor 2024. Als je kijkt ook naar wat jij in het begin vertelde, wat er allemaal aan is te komen. Maar geen garantie. Ik zit er niet klaar voor te denken, wauw, 2024 wordt een knaljaar.
Nee,
maar misschien is dat nog beter ook.
Ja, en ik denk dat mensen die in brede ETF zitten, die zullen er niks om geven. Maar gewoon wat flexibeler zijn. Om je overtuiging een beetje bij te schaven. Of in ieder geval de rekening mee te houden dat als er iets misgaat, dat je dan niet een beetje blijft staren naar wat je hebt opgeschreven. Maar ik denk ook dat, en dat is een beetje inherent aan een jaar waarin er meer risico genomen zou kunnen worden, dat gaat ook gepaard met meer volatiliteit.
Ja.
En ook breder qua volatiliteit. Want dan heb ik niet over volatiliteit in 7 aandelen bijvoorbeeld, of 7 beleggingen. Maar gewoon marktbreed zal er dan veel meer volatiliteit kunnen zijn. Dus dan krijg je ook al heel vaak dat mensen zeggen van, het gaat alleen maar omhoog nu. Stel dat het tot aan februari omhoog gaat en daarna daalt alles 30% in al die risicovolle assets. Mm-hmm. Niet in brede ETF's, maar in risicovolle assets. Dan kan zomaar ineens een Robinhood of een Coinbase of zo kan in één keer 40% op zijn lazer krijgen. En dat mensen dan zeggen, oh, nu verandert de case. Mm-hmm. Nee, dat zijn dan voor mij, totdat er iets anders werkelijkheid wordt of duidelijk wordt, dat zouden dan goede koopmomenten kunnen zijn. Dingen die je gemist hebt, dat je daarop kan instappen. Ik vind het moeilijk om in te stappen op een toch al stijgende trend. Zoals nu.
Ja.
En misschien krijg je dan nog één kans. Als het echt een risicoscenario gaat worden, risk asset scenario in positieve zin, ja, dan krijg je misschien nog één of twee stevige kansen. En dan moet je je overtuiging wel een beetje backen met wat geld.
Ja. Ja, ja, en anders krijg je zoals ik deed, een heel leuk schaduwportfolio maken, €0 in stoppen.
Ja.
En dan uiteindelijk niks op verdienen. Ja. Lekker, lekker. Nee, je hebt helemaal gelijk erin. Hey, als we dan kijken naar onze portfolio's voor komend jaar. Mm-hmm. Van welke assets, en dit is natuurlijk de vraag waar iedereen op zit te wachten naar jouw keuze voor Bitcoin begin dit jaar. Van welke assets in ons portfolio verwachten wij het meest in het komende jaar? Mm. We gaan ermee doen hoor, de voorspelling van het jaar. Mm. Gooi maar in.
Ik denk toch nog steeds Bitcoin.
Nog steeds?
Ja. Ja. Hmm. Nou ja, en de reden waarom is omdat in mijn portfolio, hè, er zullen genoeg dingen zijn, zoals dit jaar ook. Als je in Solana zat, bijvoorbeeld in crypto, dan had je een fantastisch jaar. En meerdere dingen zijn gigantisch gestegen, maal 10, maal 20, whatever. Maar wat in mijn portfolio zit, en we hebben het over risk assets, denk ik dat Bitcoin toch nog de best performer kan worden in mijn portfolio, omdat ik denk dat die ETF, mocht die er komen en afhankelijk van wanneer die er komt, misschien een soort sell the news event wordt, maar dat daarna toch echt wel realistisch gezien veel kapitaal die kant op gaat. Van alle financial advisors, heel veel geld wat niet naar Bitcoin toe, echt het grote geld wat er niet in kon gaan zitten, omdat er gewoon geen producten voor waren, geen betrouwbare producten. We krijgen de Bitcoin halving. Ik denk dat er best wel wat, ja, hoe zeg je dat? Best wel wat stroming die kant op staat. En dat misschien voor 2024 voor mijn portfolio de best performer kan worden. En dan in 2025 misschien andere dingen. Maar ja, ik zou toch zeggen voor 2024 in mijn portfolio denk ik Bitcoin.
Maar denk jij dat Bitcoin het beter gaat doen dan Ethereum? Die heb je ook in je portfolio, toch?
Ja, die heb ik ook in mijn portfolio. Maar dat vind ik vind dat in die zin lastig. Ik denk dat als je het over de komende 2 of 3 jaar bekijkt, zou ik kunnen zeggen Ethereum. Maar ik denk een jaar sneller voorbij dan je denkt. En er moeten heel veel dingen de goede kant op staan, wil er een soort outperformance zijn. En ik denk dat Bitcoin dit jaar of aankomend jaar 2024 misschien wel de meeste aandacht trekt en het meeste geld trekt. En dat zodra eenmaal alle afspraken zijn gemaakt voor een Ethereum ETF en alle Ethereum die er geburnt wordt, minder supply. Die case zou bijvoorbeeld kunnen starten in de tweede helft van dit jaar, wat mij betreft. Mm-hmm. En het dan langer volhouden naar richting 2025. Dus uiteindelijk, ja, als je de finishlijn misschien 100 meter verder trekt, dan zou Ethereum als eerste eindigen in mijn beleving. Maar dat Bitcoin een betere start gaat krijgen.
Ja, een langere staat aan in Ethereum waarschijnlijk.
Ja, 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 precies.
Ja, het zou kunnen wat je zegt. Je merkt wel natuurlijk dat veel aandacht nu nog steeds op Bitcoin ligt ook. Mm-hmm. Met alles wat eraan is te komen. Dus ik durf niet meer tegen te spreken na het begin van het jaar. Zeg ik, Bitcoin weg, gek. Nou, had ik maar gekocht en ook. Nou, ik denk dus zelf wel dat Ethereum gaat outperformen.
Okay.
Ik denk dat Ethereum sterk undervalued is, niet ten opzichte van de grote coins. Of op zichzelf een sterk undervalued is. Mm. Als je kijkt dat het deflationair is. Als je kijkt naar de rol van wat zij hebben in de blockchain netwerk hebben met alle L2 layers die erop aan het bouwen zijn. Iedereen heeft Ethereum nodig. Er komt een grote upgrade aan in Q1, mm-hmm. waardoor het nog schaalbaarder wordt. En ik denk dat is zo'n geval van een crypto die veel te veel hate om zich heen heeft. Of veel te veel hate krijgt dan wat het daadwerkelijk doet.
Ik vind dit wel mooi. Alweer. Ja? Gewoon, dan heb je het over. Je hebt het niet over. Weet ik veel, een aandeel, waar je, Tesla of zo, weet ik veel wat. En ik heb het over crypto of andersom.
Gewoon, ja?
Nu kiezen we dan allebei dezelfde sector. En dan hebben we allebei een andere. Wel de top coins, maar dan echt. Ik ben geen Bitcoin maxi, maar het is wel gewoon. Jij Ethereum, ik Bitcoin.
Ja, maar jij kiest altijd voor de koning en ik kies altijd voor dat schildknaapje die opkomend is.
Ja.
De future king.
Ik moet wel zeggen, kanttekening erbij. Ik heb denk ik van alles waar ik ooit in geïnvesteerd of mee gespeculeerd heb, qua rendement wel het meest gehad aan Ethereum.
Ja, die is
uiteindelijk.
Ja, snap ik wel. Die is ook gigantisch gestegen.
Meer dan Bitcoin.
Ja, precies. Maar wie weet. En ik heb nu, misschien voor de nuance, ik heb nu vooral over assets waar gewoon veel geld in zit. Mm. Want ik heb ook nog, ik ga 5% van het portfolio ook in wat meer kleinere coins stoppen. Maar dat reken je even niet mee.
Naast de Amdax Trends?
Ja. Ja. Okay. En wat Amdax Trends is top 20 muntjes.
Oh.
En ik wil daarnaast heel graag een layer 2's. En nog wat meme coins. Peppen en zo. Ja. Daar kan ik een keertje uitgebreid over praten. Ja. Maar die neem ik nu even niet mee, omdat het maar een kleinere positie is.
Ja, absoluut.
Maar om toch wel één aandeel wil nog te noemen. Je verwacht hem natuurlijk al, je ziet hem al aankomen. Maar niet voor niks is dat mijn grootste positie qua aandelen. Ik denk dat AST Space Mobile een echt waanzinnig jaar kan gaan hebben.
Mm.
Ik denk dat ze gaan in Q1 gaan er weer 5 satellieten omhoog. Dat gaat bewezen worden. Dus dan gaat de eerste omzet gaan draaien, is het idee. Dan wordt de tech volledig gevalideerd. Dan gaat het helemaal los. Als het lukt, hè? Als het lukt.
Ja.
Dus dat wordt of een... ik denk komend jaar, die mag je opschrijven. met dat is bij zich 95% van de kans dat je geld kwijtraakt. Maar dit wordt komend jaar een 10x of het wordt helemaal niks.
Meen je?
Komend jaar. Ja.
10x.
Ja, dat mag je opschrijven.
Ja, dan moet ik wel...
Of helemaal niks, hè? Of gewoon weg. Gewoon geld weg.
Ja, oké. Maar dan moet ik even snel jouw mandje gaan kopiëren dan bij Trading Tool.
Ja, nee, dus daar ben ik wel heel enthousiast over. Ja. Dus dat helpt wel. En ik kan hem afsluiten bijna met de hamvraag waar iedereen op zit te wachten natuurlijk. Wordt 2024 een beter jaar dan 2023?
Ja.
Je mag hem aftrappen. Wat denk jij?
Ja, ik denk van wel.
Maar beter ook qua rendement?
Nou ja, ik weet niet. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, wordt dit beter qua rendement voor mij persoonlijk?
Ja.
Of wordt dit voor de meeste mensen een beter jaar dan 2023? En ik denk dat het voor de meeste mensen een beter jaar wordt dan 2023. Omdat heel veel mensen zijn achtergebleven in 2023. Ik denk dat als... Hè, wat ik net ook zei, dat rising tide lifts all boats. Ik denk als de risk appetite terug is, en ik denk dat met al die verkiezingstoestanden en dergelijke, dat ze het impuls zullen geven, verlaging van de rente, bla bla bla, meer liquiditeit, dat alles van goud tot dividendaandelen, tot weet ik veel wat, heel veel dingen die zijn achtergebleven, dat die ook beter zullen gaan. Dus dat het gros van de mensen er beter vanaf zal zijn dan in 2023.
Oké. Okay.
Maar denk je niet ook dat natuurlijk de niet loopt te klooien met al hun geld in gambling.
Nee. Maar denk je dus dat? Maar oké, okay, maar wat zou jouw voorspelling zijn? Helemaal diep in de glazen bol. Wat gaat de Nasdaq komend jaar doen, denk je dan?
Komend jaar denk... Oh man, dat is een lastige. Ik denk dat de Nasdaq het jaar 2024 ofwel hetzelfde of net erboven eindigt versus dit jaar.
En dat is qua rendement of het huidige... Dus dat hij weer 40% is doet.
Nou, meer dan 50%.
Denk je?
Ja.
Holy shit, die schrijf ik ook op hoor.
Ja, ik doe normaal gesproken, ik doe nooit de voorspellingen, want het is voor mij ook niks waard. Maar als ik ergens op zou moeten inzetten, een tientje.
Zeg dan een fles whisky.
Een fles whisky.
Nog iets, nou, fles whisky.
Een fles bocht. Nee, nee, ik denk het. En ik denk ook omdat de meeste mensen verwachten van niet, die ik spreek. Ja, en ik denk dat er de mensen die dat denken, dat die achtergelaten worden. En dat er toch nog best wel een overperformance zou kunnen zijn. Ik denk het wel. Of dat lang volhoudt, geen idee. Of lang stand houdt, geen idee. Maar ik denk, stel dat, we zitten nog niet helemaal aan het eind van het jaar. Maar stel dat de Nasdaq dit jaar eindigt met plus 50%. Dan denk ik of hetzelfde eind december 2024 of iets meer.
Oké, die schrijven we op. Ja. Die ga ik gebruiken als Twitter teaser van deze podcast. Okay. Twan, dubbele punt. Nasdaq volgend jaar plus 50% of meer.
Ja.
Oké, mooi. We gaan benutten. Nou, ik vind het op zich wel interessant. Want ik denk het dus niet namelijk dat we een beter jaar krijgen. Ik denk dat het best wel een saai jaar wordt als je over de hele breedte kijkt.
Okay.
Ondanks wat we net al bespraken. Ik denk als je kijkt naar de Nasdaq bijvoorbeeld of de S&P. Ik denk niet dat die heel veel zullen gaan bewegen. Ik denk uiteindelijk dat het best wel een saai jaar wordt van 6% stijging, 8% stijging. Weet je, de usuals. Of een beetje daar blijft hangen. Mm-hmm. Maar ik denk meer dat het een stockpickers market gaat worden. Waarbij je dus een aantal bedrijven hebt die al heel goed doen. Die waarschijnlijk even pas de plek moeten maken.
Ja.
En heel veel bedrijven die zijn afgestraft ten onrechte. Of heel veel groei hebben laten zien, maar niet meer tot lievertjes behoorden. Dat die een enorme inhaalslag kunnen gaan maken. Dus meer een soort een nivellering, noem ik het maar eventjes, van de beurs. Dat is eigenlijk iets waar ik zelf meer op zit te azen. Dus daarom is ook een reden waarom ik nu bijvoorbeeld niet in een Nasdaq ETF zou willen stappen.
Nee.
Omdat ik liever dus individuele aandelen pak waarbij ik denk die groei erin zit. Omdat ik dus vermoed dat de indices zelf niet zo'n enorme stap kunnen gaan maken. Dat is natuurlijk wel grappig. Er zitten wel eens flink verschillend van elkaar.
Ja, en ook in die zin is het ook best wel raar. Want ik ben altijd voorzichtiger met dit soort dingen dan jij. Je bent altijd opportunistischer en wat positiever over dat soort situaties. En ik in dit geval, mocht de thesis uitkomen...
Mm-hmm.
Dat alles in elkaar klikt volgend jaar. Dat we dan een beetje verschillend zitten. Maar als jij dan, zeg de Nasdaq. Pak de Nasdaq. Mm-hmm. Op welk rendement denk je om en nabij dat die gaat eindigen volgend jaar?
Ja, ik denk tussen de 6 en de 10% max.
Dat meen je?
Ja. Ja, ja.
Nee joh. Ben je ziek? Ja. Ben je ziek of zo?
Ja. Hebben we rollen gewisseld. Nee, ja, ik denk het. Ik denk het.
Oké, okay, dus jij denkt dat een... Oké, okay, nee, dat is interessant. Want ik denk dat marktbreed alles beter zal gaan. Dus dat dan ook vertaalt naar een hogere Nasdaq. En dan zijn er meer aandelen die bijdragen aan de Nasdaq in plaats van een paar. Jij denkt dat het een stockpickersmarkt wordt en dat de indices blijven liggen of niet zoveel doen. Eigenlijk een beetje een gemiddelde. En dat daartussen wat pareltjes zitten die enorm gaan outperformen.
Ja, en het komt gebaseerd op het feit dat ik op dit moment, hoe goed ik ook kijk, ik kan nergens goede deals vinden bij tech-aandelen. Ja. Of heel weinig goede deals. Terwijl vorig jaar was er heel veel. En al die goede deals, uiteindelijk welke gekozen hebt, de meeste gingen wel 40-50% omhoog. En die trekken natuurlijk ook de Nasdaq met je mee.
Ja.
Nou, dat top 7 maakt natuurlijk helemaal die impact. Maar er waren ook een aantal heel goedkope bij, hè. Meta, Tesla was relatief goedkoop. Nvidia, nou, dat niet per se het geval. Dus daar zaten echt wel deals tussen. Google was heel goedkoop in januari. Dus ik zie dat gewoon nu niet op dit moment. Dus ik kan het me niet voorstellen dat het nog een keer 50% omhoog gaat. Maar ik laat me graag verrassen. Ik word graag weer afgetroefd in onze onderlinge portfolio-strijd.
Nee, maar dat is. Ik vind het interessant. Ik denk dat je de historie wel een beetje mee hebt. Want als het een situatie wordt zoals de afgelopen 30 jaar of zo. Dan zag je inderdaad wat jij zelf ook al zegt. Als er niks anders is nu dan in het verleden, dan zag je in het eerste jaar van herstel zag je de grootste winst en daarna zag je een beperktere winst.
Mm-hmm.
Dus in die zin is de geschiedenis aan jouw kant. Ik denk alleen dat de situatie anders is nu. Dus dat is interessant dat we daarin verschillen.
Ja, het is in ieder geval een heel apart jaar gaat het worden.
Ja.
Er heel veel gaat gebeuren. Dus het wordt sowieso een leuk jaar, denk ik. Goed moment om een uitgebreide platform te gaan
maken. Oh, ja.
Over te schrijven.
Zeker.
Over schrijving gesproken. Ik denk dat ik weer eens moet gaan schrijven. Want over een paar dagen moeten we live.
Mm-hmm.
En het griepje helpt niet mee de laatste dagen. Dus ik denk dat we moeten afronden, man. De laatste aflevering weer van de lange termijn van 2023.
Ja.
Als je één cijfer zou moeten geven, de podcast, wat we hebben bereikt dit jaar, wat zou je doen?
Wat we hebben bereikt?
Ja, nee, hoe het geworden is, na één jaar ploeteren, veel whisky drinken, zou je de podcast geven?
9,5.
Oef. 9,5?
Ja.
Oh, vind ik
het goed. Heeft mijn verwachtingen overtroffen.
Netjes.
Ja, ja. En jij? 3,5.
Ik denk...
Het was leuk geweest als er iemand anders bij was. Nee, joh.
Ja, iemand die dat kunnen beoordelen. Nee, ik ben er wel tevreden mee, hoor. Ik denk, ik durf onszelf wel een... ik denk dat we onszelf een 8 kunnen geven.
Jij bent echt ziek, hè?
Denk ik. Nee. Maar ik denk nog steeds heel veel dingen... Er zijn nog heel veel verbeterpunten die we kunnen halen. En heel veel dingen die we kunnen doen volgend jaar. Nee, dus
daarom liep ik ook dat halve puntje.
Oh, goed. Zo, je bent zo, weet je. Ben je zo'n ouder die als je klein is straks met een 9,5 thuis komt, dat je zegt, waarom is het geen 10? Waarom is het geen 10?
Nee, juist
ben
niet.
Je zo eentje?
Nee, zeker niet. Nee, joh.
Oké. Okay,
ik zou zeggen van, joh, lekker 5,5. Best. Daarna gaat het toch pas ertoe doen wat je gaat doen. Dus nee, joh, ik zit helemaal niet op.
Dat is waar. Nou, we gaan het onze luisteraars vragen. Laat het weten in de Spotify comments. Zijn we wel benieuwd naar welk cijfer je zou willen geven aan onze podcast voor dit jaar.
Ja.
Dan weten we of wij met een goed gevoel of slecht gevoel in het nieuwe jaar gaan natuurlijk.
Ja, dat ga ik pas bekijken in het nieuwe jaar dan. Want,
een heel veel champagne op. Nee. Maar laten we één keer dan alle luisteraars bedanken. We hebben best een 12 drukke leuke maanden achter de rug gehad. 52 afleveringen inmiddels.
Ja.
En veel vaste luisteraars, veel volgers. Dus ik denk namens mij ontzettend dankbaar ervoor. En waarschijnlijk ook namens Twan, kan ik me voorstellen.
Zeker.
Ja, Twan, ook dankbaar. Gelukkig.
Leuk jaar.
Leuk jaar. En volgend jaar wordt alleen maar leuker. Dus ik zou zeggen, en nu gaan we wel goed aanpakken deze. Dankjewel voor het luisteren. En tot het volgende jaar.